Er zijn nog een aantal afkondigingen, gemeente. De eerste is dat aanstaande woensdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. Gedurende het eerste deel van deze avond zal er kerkvisitatie plaatsvinden. Tweede mededeling is dat volgende week zal in de morgendienst de heilige doop worden bediend. En de derde mededeling, dat ook de volgende week zondag een extra collecte zal worden gehouden voor de Prins Maurits School. In ons kerkblad is u over de noodzaak van deze collecte informatie gegeven. We willen die collecte hartelijk bij u aanbevelen. En dat alles zal gebeuren zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 132, de versen 6, 11 en 12. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting aan de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 89, 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechterregeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing is deze morgen uit Jesaja 61. We noemen nu Jesaja 61 als schriftlezing en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 89, het 13e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jesaja 61. De geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heeren heten, men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt. En gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten. Alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing. In verband met de prediking van de Heidelberger Catechismus willen wij vanmorgen nadenken over het eerste vers van het u voorgelezen hoofdstuk. Jesaja 61 vers 1. Daar luidt het woord van God en onze tekst. De geest des Heren, Heren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Op dat woord en ook andere gedeelten uit het woord van de Heere is gegrond wat we vinden in onze Heidelberger Catechismus. Zondag 12, vraag en antwoord 31. We noemen u zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar wordt de vraag gesteld, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen in uw huis, naar de vaste regel die u zelf hebt ingezet. Dat wij wekelijks een dag zouden hebben die apart gezet wordt als de dag van u, de dag waarop wij rusten van ons gewone werk en de dag waarop wij bezig mogen zijn met uw werk. Laat dat ook zo mogen zijn op deze zondag, dat onze harten niet bezet mogen zijn met de dingen waar we de hele week mee bezig zijn, maar dat onze harten vervuld mogen zijn met het werk van u. Heren, dan is het zo nodig dat onze geest en ons hart gereinigd wordt van de dingen die ons ook op de zondag nog zo kunnen bezetten, waarmee deze week zo vol was, soms zo overvol was. Dan is het nodig dat onze harten gereinigd worden van de zorgen die meegingen de kerk binnen, of van allerlei gedachten die ons bezighouden. Heren, wil dat geven. En wil geven dat door uw woord en door uw geest onze harten gericht mogen worden op uw woord. En op wat vanuit uw woord en ook vanuit de belijdenis van morgen aan ons wordt voorgehouden. Geef ons bij de bediening van het woord alles wat nodig is. Laat het zo mogen zijn, heren, dat wij uw woord mogen brengen. Zoals het gebracht moet worden naar de zin en naar de mening van u. En dat we het mogen uitdragen in de betoning van de kracht van uw geest. Wil u ook, heren, geven dat bij het luisteren we diezelfde geest mogen ontvangen. Wil u geven dat we mogen luisteren aandachtig mogen luisteren. Dat alles wat een hindernis daarbij kan zijn, mag worden weggenomen. Maar vooral wil u geven dat uw woord in mag dringen tot in het binnenste van ons leven. En laat het dan zo mogen zijn dat we door uw woord onderwezen mogen worden. Zeker als het vanmorgen gaan mag over de diepe betekenis van de ambten van de Heere Jezus. Hoe hij zijn kerk ten goede verordineerd en aangesteld is als de grote profeet, als de hoogste priester en als de enige koning. Heere, laat de heilsbetekenis van die schatten die in die drievoudige ambtelijke dienst van de Heere Jezus Christus ligt opgesloten, laat die schatten uitgestald mogen worden. Ja, laat hij zichzelf mogen aanbieden als de Christus, als profeet, priester en koning in het midden van ons. En wil u geven dat blinde ogen voor de schoonheid van zijn ambtelijke werk mogen opengaan. Wil u met een ieder van ons zijn, Heere. We denken aan allen die moeilijke omstandigheden kennen in dit ogenblik. Dat kan van zovelerlei aard zijn. Maar wil u bijzonder denken aan hen die grote moeite kennen en diepe zorgen. De achterliggende week is er in de kring van de families van de gemeente op verschillende manieren rouw gekomen. Soms heel plotseling, soms terwijl het al lang verwacht werd. Maar dan komt het ook altijd nog weer onverwacht. En we dragen u alle rouwdragenden aan u de Heere op. We bidden u heel in het bijzonder voor de familie Steunenberg van Aalst, die een schoonvader, vader en opa zich door de dood zag ontvallen. Heere, wil u zelf de grote en eeuwige vertrooster zijn, omdat de troost in dit gemis alleen van u kan komen. We denken ook aan zuster Bruggeman, die deze week het bericht kreeg dat een zwager door de dood werd weggenomen. Heere, wanneer velen in de kring van de familie bij het ouder worden wegvallen en de lege plaatsen steeds talrijker worden, wil u dan zelf voor de hele familiekring en bijzonder voor zuster Bruggeman een God van nabij zijn en de kracht en de hulp van uw genade schenken. We dragen ook de familie Valerius, de deurwaarder, aan u op, die deze week toch wel heel bijzonder werd opgeschrikt doordat vader, een schoonvader, een opa zo heel plotseling uit dit leven werd weggerukt. Heere, wil u zelf in de hele familiekring de nabijheid en de troost van uw genade geven. En laat het zo mogen zijn dat ze in dit plotselinge heen gaan niet slechts de roepstem van u mogen zien, al is dat ook noodzakelijk, opdat de klop op de deur van ons hart gehoord wordt, maar dat ze ook mogen zien dat uw handen slaan, maar dat uw handen ook helen. Wees u de hele familie en bijzonder degenen uit de familiekring die onder ons een plaats hebben nabij. We willen Kees en Wilma Valerius ook aan u opdragen daarin dat er deze week bericht mocht komen dat hun jongste kindje gezond mag zijn. Uitslagen waar al wekenlang op gewacht werd en toch ook met de nodige spanningen op gewacht werd. Heren, we zeggen uw grote naam ook openlijk eerbiedig dank voor uw goedheid. En wil u zelf dan, heren, de verwondering en de dankbaarheid in het hart leggen en bevestigen. En wil u dit jonge leven, maar ook het gehele gezin, ook de kinderen, voor uw rekening nemen. We dragen ze aan u de Heere op en bidden of u wilt geven, Heere, dat in diepe afhankelijkheid van u en in verwondering over uw goedheid we de weg mogen gaan die u wijst. We willen ook allen aan u opdragen die ziek zijn of met moeite rondom ziekte te kampen hebben. We bidden u voor Marjolein Kiviet, die nu deze week zal moeten worden opgenomen in het ziekenhuis en aanstaande donderdag een operatie moet ondergaan. Heere, wil u met haar gaan. Laat zij het mogen ervaren dat u van haar afweet en wil u geven dat alles goed mag verlopen. Wil u met haar, met ouders, grootouders, met de hele familiekring zijn. Heere, geef dat wij allen haar mogen omringen met onze gebeden, want u bent toch de God die ook in deze dingen helpen kunt en uitkomst geven kunt. We denken ook aan allen die nog in het ziekenhuis liggen. We bidden u voor zuster Stolk. Heere, geef dat zij verder herstellen mag en wees u haar in alles nabij. We dragen ook Tom Moerland aan u op, die met longontsteking in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u zijn leven sparen, nieuwe krachten geven en de middelen gebruiken. En wees u hem en al degenen die zich met hem verbonden weten, bijzonder nabij. We zeggen uw naam ook dank voor allen die uit het ziekenhuis thuis kwamen. We denken aan zuster Vroeg in de Wei. Heere, we erkennen uw naam dat zij terug mocht keren. We willen ook uw naam dank zeggen dat Joanneke Soeteman weer thuis mocht komen. Evenals Anne Struik, die ook een periode in het ziekenhuis lag. Heere, laten zij en wij allen uw naam daarvoor mogen erkennen en wil u ook thuis weer nieuwe krachten geven en verder herstel. We vragen ook of u Taco van Dieren wilt bewaren die deze week voor een periode van een half jaar voor stage naar Canada hoopt te vertrekken. Heere, geef u hem de genade en de bewaring onderweg op de lange vlucht. Wil u hem daar beschermen en bewaren en wil u hem op uw tijd weer veilig en gezond terugbrengen. Wees u zo met ons allen. U weet, Heere, wat er allemaal aan zorgen, aan vragen, aan moeiten en ook aan redenen tot dankzegging kan zijn. Er is meer dan wij voor u kunnen neerleggen. Er is ook meer dan we weten, want er zijn ook dingen die onbekend zijn. Maar alles is bekend bij u. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, op ons allen neerzien. En wil u geven dat we met moeite en noden, maar ook met de dingen die ons tot stille verwondering mogen brengen, tot u mogen vluchten. En laat het zo mogen zijn, dat we in dat alles u mogen bedoelen en het heil voor onze ziel mogen zoeken. Want u waarschuwt en u vermaant door de zorgen en de moeite in ons leven, door allerlei roepstemmen. U wilt ons klein maken en tot inkeer brengen onder de zegeningen. Heere, dat die roepstemmen en de tekenen van uw goedheid ons niet voorbij mogen gaan. Laten we ze niet van ons af mogen schudden en eraan voorbij mogen leven. Maar wil u ze gebruiken tot de eer van uw naam en tot ons eeuwig heil. We vragen dat uit genade. Om Christus Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren uit Psalm 110, het eerste, het tweede en het vierde vers. einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u al te saam. 118, het 13e vers. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft vele namen. Ergens thuis heb ik een boekenlegger. Hij is uit Amerika afkomstig, waar onder elke letter van het alfabet alle namen en aanduidingen staan die op de Heer Jezus in de Bijbel worden toegepast. En dat zijn er meer dan 100. Als ik het goed heb, 111 of 112. Zoveel namen schrijft de Bijbel aan de Heer Jezus toe. Daar zijn natuurlijk heel onbekende namen bij. Een onbekende aanduiding uit een onbekende profetie, die staat er ook tussen. Maar er zijn ook heel bekende namen bij. En we zouden de vraag kunnen stellen, waarom draagt de Heer Jezus Christus in de schrift zoveel namen? Wel, het simpele antwoord is omdat in 1 of 2 of 3 namen niet uit te zeggen is wie hij is en welke betekenis hij heeft voor de kerk. Hoe groter de betekenis van iemand is, hoe meer namen hij draagt. Wel, en zo komen we vanmorgen toe aan die hele bekende naam, de naam Christus. Een naam die misschien nog wel een breder en dieper inhoud heeft dan de naam Jezus. Al is dat misschien moeilijk om te zeggen. Maar in die zin is de naam breder, omdat die naam Christus ons stilzet bij het werk van de Heere Jezus. Bij zijn ambtelijke dienst. Want de Heere Jezus heeft niet alleen een roepnaam, een naam waarmee hij genoemd wordt, dat is de naam Jezus zoals we gezien hebben. Hij heeft ook een ambtsnaam, de naam waarmee het middelaarsambt, het ambt als borg, wordt omschreven en aangeduid. En over die naam gaat het als wij de naam Christus vanuit schrift en belijdenis vanmorgen willen overdenken. We schrijven boven deze vraag en dit antwoord en ook boven de tekst van vanmorgen de naam Christus. En we letten op 3 dingen, heel eenvoudig. Die naam betekent dat hij gezalfd is tot profeet. In de tweede plaats dat hij gezalfd is tot priester. En in de derde plaats dat hij gezalfd is tot koning. De naam Christus betekent in de eerste plaats dat hij gezalfd is tot profeet. In de tweede plaats dat hij gezalfd is tot priester. En in de derde plaats dat hij gezalfd is tot koning. De naam Christus is een heel bekende naam, mede omdat het christelijk geloof naar die naam genoemd is en ook de christelijke kerk naar die naam genoemd is. We zullen daar een volgende maal bij stilstaan, hoe dat is en waarom dat is en wat dat allemaal betekent, als we over de volgende vraag nadenken, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Maar ik wil er toch nu alvast de vinger bij leggen dat die naam Christus daardoor misschien in de hele wereld wel het meeste bekendheid geniet. Dat zij de naam is waarvan de christelijke godsdienst, de christelijke kerk en het christelijke geloof is afgeleid. En laat het ons even tot nadenken mogen stemmen dat de naam van het christelijk geloof dus niet afgeleid is van de naam Jezus. De naam Jezus is niet vervormd en aangepast om te worden tot de kerk van Jezus. Of het geloof in Jezus. Of iets als het christendom, maar dan met de naam van Jezus. En dat is van grote betekenis. Want daarin is eigenlijk in de Bijbel zelf al en ook in de geschiedenis van de kerk aangeduid dat wanneer het gaat om de heilsbetekenis van de Heere Jezus Christus, voor zijn kerk en voor het levende geloof die naam Christus centraal staat. Nee, we mogen de andere namen niet vergeten. Die hebben ook een diepe betekenis. We hebben dat van de naam Jezus de vorige week gezien. Maar de naam Christus is nog breder, is nog dieper, wijst nog meer aan wie hij zijn wil voor verloren zondaar. En vandaar dat van de naam Christus, de naam Christendom en christelijk geloof en christelijke kerk en al die andere namen zijn afgeleid. Wat betekent die naam Christus dan als die zo belangrijk is? Wel, die naam Christus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Messias, Mashiach. En Mashiach of Messias betekent gezalfde. En dat is in het Grieks Christus. Messias of Christus duidt dus aan dat Christus gezalfd is. Zo begint het antwoord van onze catechismus ook. En dat wordt ook aangegeven in de tekstwoorden uit het begin van Jesaja 61. Christus wil zeggen, hij is Gods gezalfde. En om de betekenis daarvan te vatten, moeten we allereerst naar het Oude Testament terug. Want soms wordt gedacht, Christus, dat betekent gezalfde. Je merkt dat soms op de catechisatie, dat de jongelui denken, wel, dat heeft te maken met Christus' salving door Maria. Weet u wel, toen Maria binnenkwam in een zaal, het was het huis van Simon de Farizeeër, waar de Heere Jezus aanlag aan de tafel om het maal te gebruiken, en dat zij een fles met kostbare zalfolie heeft en die hele fles uitgiet op de Heere Jezus Christus. Nou, dat is inderdaad een geschiedenis die je zou kunnen noemen de zalving. En zo staat het vaak ook in de Bijbel, de zalving te Bethanië. Maar die heeft niets met de naam Messias te maken. Christus. Want dat is alleen maar een gebeurtenis, zo staat het ook in het evangelie, die een heenwijzing is naar zijn begrafenis. Toen hij, u weet dat toch ook, gezalfd is met allerlei kostbare specerijen. Dat is dus zomaar een incidentele gebeurtenis die niets met Christus Messiaschap, met zijn Christus zijn te maken heeft. Nee, als het gaat over Christus als Gods gezalfde, moeten we in de eerste plaats niet denken aan een gebeurtenis tijdens zijn aardse leven. En zeker niet aan de zalving te Bethanië. Maar wij moeten denken aan het feit dat hij van eeuwigheid gezalfd is. Zo staat het al in de profetische woorden van het Oude Testament. In Psalm 110 wordt gezegd dat Christus van eeuwigheid gezalfd is tot priester. En hier in Jesaja 61 staat dat de geest des Heren, Heren, op mij is, omdat de Heere mij gezalfd heeft. En die woorden hebben betrekking op de Heere Jezus Christus. Dat weten we, omdat de Heere Jezus dat zelf gezegd heeft. Leest u het thuis maar eens na in Lucas 4. Als hij in de synagoge komt in Nazareth en het woord van God neemt, dan leest hij deze profetie. En dan zegt hij, deze profetie over de zalving is heden in uw oren vervuld. Dit slaat dus op de Heere Jezus. En Jesaja 61 luidt dat de Heere hem gezalfd heeft. Dat is dus al lang gebeurd voordat hij hier op aarde kwam. Hij is van eeuwigheid gezalfd. Dat betekent dat de Heere God, zijn Zoon Jezus Christus, al van eeuwigheid heeft aangewezen als middelaar. Hij was dus al die eeuwen lang dat het Oude Testament zo verliep, die geschiedenis van het Oude Testament, was hij al aangewezen als Messias. Voor zijn komst betekent het feit dat hij gezalfd is al, deze is het. Want dat betekent die oudtestamentische ceremonie van de zalving immers. Wat is de zalving in het Oude Testament? Ja, daar moet ik ook even kort iets over zeggen. Nou, de zalving in het Oude Testament, dat is een teken dat iemand aangewezen wordt tot een bepaald ambt, een hoog ambt. En u weet, een enkele maal leest u daarover in de oudtestamentische geschiedenis, dat iemand gezalfd werd tot koning, heel bekend. Koning David werd gezalfd tot koning, Saul werd gezalfd tot koning, Jehu werd gezalfd tot koning. Dan kwam een profeet, of in ieder geval iemand die door God daartoe was aangewezen, met een kruikje met kostbare olie, of met een hoorn gevuld met kostbare olie, en degene die gezalfd werd, die moest voor hem knielen en dan goot hij die hoorn of dat kruikje met olie leeg over het hoofd van degene die gezalfd werd. En op dat moment was diegene van Gods wegen aangewezen tot koning. Nou, koningen werden gezalfd. We lezen in het boek Leviticus ook dat priesters werden gezalfd. Veel wordt er in de Bijbel niet over gezegd. Maar het is duidelijk, een priester werd tot zijn dienstwerk ingeleid door zalving. En dat ging op dezelfde manier. En ook profeten konden soms gezalfd worden. Het komt maar één keer in de Bijbel voor zover ik weet. Bij Elisa de profeet, die gezalfd werd als opvolger van Elia. Maar in elk geval, profeten, priesters en koningen, daarvan zegt de Bijbel dat ze gezalfd konden worden. Die zalfolie werd uitgegoten. En dat betekende twee dingen. In de eerste plaats, ik heb het al gezegd, door die zalfolie werd zo iemand aangewezen als priester. Deze is het. Of aangewezen als koning. David is het. Maar tegelijkertijd was die zalfolie het symbool van de kracht van de Heilige Geest. En daardoor kreeg zo iemand ook de bekwaamheid, de talenten, de gaven om zijn hoge ambt te vervullen. De ouderen onder ons weten het misschien nog dat in het oude vragenboekje van Hellenbroek staat dat salving betekent aanstelling of verordinering en bekwaammaking. Twee dingen dus. De zalving wees de koning of de priester of de profeet aan. Deze is het. Maar ook bekwaammaking. Dat wil zeggen, hij kreeg de gaven, de talenten. Alles wat hij nodig had. Hij werd toegerust tot het ambt. Nou, en dat zegt de zalving van de Heere Jezus Christus dus in veel verhevener, veel dieper zin. Van eeuwigheid is hij door God aangewezen. Deze is het. En van eeuwigheid heeft hij van God de bekwaamheden, de krachten, de gaven gekregen om zijn hoge ambt te vervullen. Je zou je af kunnen vragen, had de Heere Jezus dat dan nodig? Hij was toch God uit God? De machtige Zoon van God, inderdaad. Maar de Bijbel legt er heel veel nadruk op. Kijkt u maar hier in Jesaja 61. En er zijn vele andere plaatsen te noemen dat de Heere Jezus Christus met de gaven van de Heilige Geest is toegerust. Die gaven van de Geest waren voortdurend bij hem. En laten we daarvan doordrongen zijn, gemeente, dat de taak van de Heere Jezus Christus zo zwaar was. Dat hij voortdurend de ondersteuning van de gaven van de Geest nodig had. Om zijn werk te vervullen. Niet omdat hij zwak was, zozeer, maar omdat de taak zo groot was en de ambtelijke last zo zwaar was. Daarom. Ja, en laten we daar ook even de vinger bij leggen, al is het in het voorbijgaan. Dat betekent dus dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament het ambt van de Heere Jezus Christus als een zware taak ziet. Het ambt is in de Bijbel altijd een zware taak. Het ambt heeft ook zijn vreugde, te mogen dienen. Maar het ambt wordt in de Bijbel altijd gezien als een zware taak. De profeten spreken over hun werk als een last die hen opgelegd is. En als Jesaja het ambt ontvangt, dan is het eerste wat hij zegt, wee mij, want ik verga. En Jeremia en Mozes zeggen dat ze het niet kunnen. En Salomo, wanneer hij in het visioen door God bezocht wordt, wijst op allerlei bezwaren die er bij hem kunnen leven. Het ambt werd beleefd, ook wanneer het ambt ontvangen werd als een zware last. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En vandaar dat die zalving nodig was om die zwakke mensen, nietige mensjes uit het stof verrezen, om ze de bekwaamheden en de gaven te geven. Zonder de geest kon Jesaja niet spreken, zonder de geest kon Salomo niet regeren. Maar als dat voor mensen een moeilijke taak was, een last was, waarbij ze de hulp van Gods geest nodig hadden, dan geldt dat toch wel heel bijzonder voor de Zoon van God, die, hoewel hij God was, zijn goddelijke majesteit heeft afgelegd toen hij hier op aarde kwam en door de geest werd geleid. De geest ontving, zegt de Bijbel, niet met mate, dus volle gave van de Heilige Geest ontving. Nou, die eeuwige zalving van de Heere Jezus Christus, dat hij van eeuwigheid is aangewezen en toegerust met allerlei gaven, dat zien we op het moment dat hij hier op aarde zijn openlijke werk gaat beginnen. Want wanneer hij gedoopt wordt in de Jordaan, dan horen we dat de hemelen opengaan en dat een stem klinkt uit de hemel: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan wijst God zijn Zoon aan als de enige verlosser, als de Christus. En we zien ook dat de hemelen opengaan en de Heilige Geest zichtbaar daalt op het hoofd van de Heere Jezus Christus onder de gestalte van een duif. En dat betekent dat hij van nu af aan heel bijzonder met de Heilige Geest is toegerust. Die doop in de Jordaan, zeg. Dat is dus het zichtbare teken, een zichtbare ceremonie zou je bijna zeggen, waarin voor heel het volk wat daarbij ingekomen is zichtbaar wordt: deze is de Christus, deze is toegerust met de Heilige Geest. Dan wordt eigenlijk de eeuwige zalving van Christus publiek gemaakt. Het wordt zichtbaar gemaakt. Iedereen kan het zien. Kijk, als we zo de belangrijkste dingen van de zalving van de Heere Jezus samen aanstipten, dan moeten we natuurlijk ook ingaan, en dat moet vooral gebeuren vanmorgen, op de betekenis van die zalving. Hij is gezalfd niet maar tot één ambt, ook niet tot twee ambten, maar tot alle drie. Tot profeet, priester en koning. En dan is het eerste wat gezegd wordt, en we zullen straks zien dat dat niet zonder reden is, dan is het eerste wat gezegd wordt dat hij gezalfd is tot profeet. Christus is de grote profeet en leraar. Er zijn voor hem allerlei profeten geweest, Elia en Elisa, Jesaja en Jeremia en de vele anderen wier namen u kent. Maar hij is de grote profeet en leraar, van wie hier staat in onze catechismus dat hij ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Hoe heeft Christus dat gedaan? Wel, zegt iemand, dat heeft hij gedaan toen hij hier op aarde was. Toen heeft hij gesproken over het koninkrijk van God. Toen heeft hij laten zien wat de wil en wat de raad van God is met betrekking tot de verlossing. Inderdaad, toen de Heere Jezus hier op aarde was, was hij hier heel bijzonder als profeet. Hij heeft in zijn gelijkenissen en in zijn toespraken en in zijn daden de raad van God verkondigd. Maar wij mogen Christus' profetische werk niet tot zijn prediking hier op aarde beperken. Want de Bijbel zegt overduidelijk dat toen Christus nog niet geboren was, dat de profeten, die Elia en die Elisa en die Jesaja en Jeremia, dat zij spraken door de geest van Christus. Dus in de oudtestamentische profeten, in de bijbelschrijvers van het Oude Testament, was Christus al onzichtbaar bezig met zijn profetische werk. En als straks na zijn hemelvaart de discipelen worden uitgezonden in de wereld en tot apostelen worden, dan preken ze het evangelie en worden bezield door de geest van Christus. Dan is het ook ten diepste Christus' profetische werk waardoor het woord verkondigd wordt. En we mogen zelfs zeggen, wanneer vandaag aan de dag het evangelie gepredikt wordt in de naam van de Heere Jezus Christus, dan wil Christus als profeet door zijn geest zo in die prediking meekomen dat nog steeds die volkomen raad en wil van de verlossing van God door hem geopenbaard wordt. Dus als we dat samenvatten, moeten we zeggen, kijk, dat profetische werk van de Heer Jezus was er niet alleen maar toen hij hier op aarde was. Het was er van het moment af dat God begon te spreken door Mozes en door de aartsvaders en door alle profeten. En het is er tot de dag van vandaag toe, waar het woord gelezen wordt, waar het woord verkondigd wordt. Daar wil Christus als profeet door zijn geest de raad van God tot onze verlossing bekend maken. En wat is dat geweldig nodig, gemeente, dat dat gebeurt. Want er staat niet voor niets in de catechismus dat die raad en wil van onze verlossing, dat die verborgen is. Verborgen raad en wil. Hoe komt dat? Komt dat omdat God die raad en wil niet volledig geopenbaard heeft? Nee, dat is de reden niet, want God heeft in zijn Bijbel, in het woord wat hij gegeven heeft, alle dingen die noodzakelijk en nuttig zijn tot onze zaligheid geopenbaard. Maar wat God in zijn woord zegt is voor de mens verborgen, zolang zijn ogen verblind zijn en zijn hart is toegesloten. Die verborgenheid heeft alles te maken met de blindheid en de hardheid van ons hart ten gevolge van de zonde. Daarom zagen de mensen het niet toen de Heere Jezus hier op aarde was, dat hij Gods gezondene was. En dat hij kwam met het evangelie van Gods genade. Omdat hun ogen verblind waren en omdat hun harten afkerig waren. Het is verborgen. En daarom is het dat veel mensen tot op de dag van vandaag toe, hoewel wij het woord bezitten, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, het is voor mij allemaal nog verborgen. Dat komt door de blindheid ten gevolge van de zonde, door het ongeloof en door de onbekeerlijkheid. Daar ligt het aan. En daarom zegt Paulus ook, die dienstknecht van de grote profeet Christus, in Efeze 6... dat hij door de Heere geroepen wordt om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En hij bidt ook. De gemeente vraagt hij, gemeente, bid voor ons. Opdat ik vrijmoedigheid ontvang om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Nou, allerlei mensen vragen zich af, waarom vraagt Paulus dat nou? Het evangelie was toch geopenbaard? In Christus had God alles geopenbaard wat er is. Ja, zegt Paulus, in Christus is alles wel geopenbaard. Maar die openbare raad en wil van Gods verlossing, die moet toegepast worden. Die moet door de nevels heen dringen van ons natuurlijke hart. Die moet door de hardheid en de weerbarstigheid van ons natuurlijke bestaan binnendringen. En vandaar dat ik genade nodig heb, dat ik de geest nodig heb. De geest van de grote profeet. Om het evangelie zo te verklaren dat dat wat voor de natuurlijke mens verborgen is, aan hem geopenbaard wordt, voor hem opengaat. Voelt u ook, gemeente, dat dat zo nodig is? Want we moeten met deze dingen maar heel praktisch en heel persoonlijk worden. Dat u zegt, ja, dat heb ik nodig, dat de grote profeet door zijn geest zelf mij de dingen laat zien die nodig zijn. Want dat is het toch telkens weer waar we mee in aanraking komen wanneer we het woord van de Heere lezen. En wanneer we samenkomen onder de prediking van het woord. Dan is het een zegen als u er zijn mag. Een zegen als u aandachtig mag luisteren en veel van de dingen die in de preek gezegd worden meeneemt. Maar u voelt toch ook dat woord moet doordringen. Dat woord moet toegepast worden aan ons hart. En hebben wij daar de grote profeet en leermeester voor nodig? Is het ons gebed op de zondagmorgen en al voor de zondagmorgen, wanneer we ons voorbereiden op de zondagse erediensten? Heere, wil door uw woord en door uw geest mij persoonlijk onderwijs geven. Die raad en wil van uw verlossing ook mij persoonlijk bekend maken. Want echt gemeente, daar wil de grote profeet en leermeester om gebeden zijn. En het is niet voor niets dat dat voorop staat. Hij is gezalfd tot profeet. Nee, niet om er een systeem van te maken. Maar wel omdat dat doorgaans de orde is waarin God werkt. Hij spreekt eerst door zijn woord en geest als profeet. Hij ontdekt ons aan onze zonde. Hij laat zien wat de raad en de weg van de verlossing is. Hebben we die profetische dienst van de Heere Jezus nodig? Kijk, je hebt een soort mensen die wandelen langs het profetische werk van de Heere Jezus heen. Die hebben het altijd meteen over het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Nou, dat is het hart van de zaligheid, daar zullen we het zo over hebben. Of, ze hebben het meteen over het koninklijke werk van de Heere Jezus. Je moet gehoorzamen aan koning Jezus. In je leven tekenen van zijn koninkrijk oprichten. Ze wandelen aan het profetische werk en aan het borgwerk van de Heere Jezus voorbij. En dat is voor de praktijk van het geestelijke leven levensgevaarlijk. Want het is allereerst dat we hem nodig hebben als profeet. Om de blinde ogen te openen. Opdat we kennis krijgen aan God en van onszelf. En van de Heere Jezus Christus. U hebt hem ook nodig als borg. En u hebt hem ook nodig als koning. Maar wandel niet aan het profetische werk voorbij. Want het is de profeet die onderwijs geeft, die blinde ogen opent, die leert luisteren, die leert bidden, die leert mediteren, die de weg der zaligheid onderwijst. Wat is het nodig dat we daar allereerst de vinger bij leggen en dat we daar allereerst om smeken? En het zou in reformatorisch en evangelisch Nederland wel eens zo kunnen zijn, gemeente. Dat een van de dingen die ons vandaag aan de dag veelzins ontbreekt, is het rechte zicht op het profetische werk van de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. En dat is voor het eerst en ook opnieuw in het leven van Gods kinderen zo dringend nodig. Maar we haasten ons om naar het tweede van die ambten van de Heere Jezus te gaan. Hij is de profeet die onderwijs geeft. Die laat zien wie God is, wat de weg van de verlossing is, hoe een verloren zondaar uit de krochten van de ellende en uit de nood en de schuld verlost wordt. Maar die grote profeet gaat daarom ook telkens heenwijzen naar zijn priesterlijke werk. U moet dat eens goed doordenken als u het evangelie leest. En als we straks in de lijdensweken, zo God het geeft, het evangelie gaan lezen, dan hopen we daar telkens de vinger bij te leggen. Dat de Heere Jezus Christus bij zijn onderwijs hier op aarde telkens duidelijker gaat spreken van zijn priesterlijke werk. Hij begint als profeet vanaf het moment dat hij in de Jordaan gedoopt is. Hij legt de dingen uit in de bergreden, in de gelijkenissen over dat koninkrijk van God. Maar hoe dichter het kruis van Golgotha nabij komt, hoe meer je gaat zien dat de Heere Jezus Christus van zijn lijden en sterven en van zijn borgtocht gaat spreken. Van het betalen van de schuld en van het lijden van de straf. En dat is nu ook wat de Heere Jezus nog steeds doet door middel van de prediking van het evangelie. Wanneer hij als de grote profeet door zijn geest onderwijs geeft, dan wil hij heen gaan werken en heen gaan wijzen naar zijn priesterlijke werk. Het is de profeet die het priesterlijke gaat uitleggen en gaat verklaren. Die laat zien waarom dat werk van lijden en sterven nu nodig was. O, wat waren de discipelen vooral voor de dag van de kruisiging, maar ook daarna, daar nog blind voor. En wat kunnen ook vandaag mensen geestelijk nog blind zijn voor het kruis van de Heere Jezus Christus. Als we dat niet begrijpen. Als dat kruis, dat bloed wat gestort is voor ons zo ver is. Dan is het dringend nodig, gemeente, dat we bidden om de geest van die grote profeet. Om het profetische werk van de Heere Jezus door zijn woord en door zijn geest. Opdat de dingen worden uitgelegd en verklaard aan ons hart. En wat is dan dat priesterlijke werk van de Heere Jezus? Wel, hij is gezalfd tot priester. Tot onze enige hoge priester staat er, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding tussentreedt bij de Vader. U voelt wel aan, dat priesterlijke werk van de Heere Jezus, dat wordt hier in twee aspecten uiteengelegd. Die aspecten mag je nooit losmaken van elkaar, maar het zijn wel afzonderlijke aspecten van het priesterlijke werk van de Heere Jezus. Hij is priester die met de enige offerande van zijn lichaam verlost. Dat zijn geladen woorden. De enige offerande staat er. Daarin laat onze catechismus zien dat het bij de Heere Jezus Christus voldoende was als hij eenmaal het offer bracht voor de zonde. Kijk, in het oud-testamentische gebeuren, in de tabernakel en in de tempel, daar moest telkens weer en telkens weer en telkens weer het offer gebracht worden. Het was nooit genoeg. Want dat is een aspect van die offerdienst uit het Oude Testament wat we maar nooit moeten vergeten. Telkens weer, er ging geen dag voorbij of er moest geofferd worden, want dat bloed van stieren en van bokken, dat was niet genoeg. En vandaar dat het ook zo erg was dat met name de fariseeën genoeg hadden aan hun eigen godsdienstigheid. Ze zagen niet het onvolkomene van de dienst van het Oude Testament. En verder doorgetrokken. Dat is ook het erge. Wanneer het Jodendom tot op de dag van vandaag blijft bij het Oude Testament en de vervulling in Christus niet wil zien. Ze zien niet dat in het oud-testamentische woord en in de oud-testamentische ceremonie er altijd iets is. Er een voortdurende prediking is van niet genoeg, niet genoeg, niet voldoende. En daarom moest er één offer komen wat wel genoeg was. En daarvan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën dat dat het offer is wat eens en voor altijd voldoende is. En dat klonk ook op Golgotha toen de Heere Jezus als de grote hoge priester gezegd heeft: het is volbracht, het is vol, het is af, er hoeft niets meer bij, mijn offer is volmaakt. En toen scheurde het voorhang van de tempel, toen haalde God een scheurend streep door de oud-testamentische priesterlijke dienst. Het ene offer, het enige vol. Komen offer heeft Jezus Christus gebracht. Wat was dat voor een offer? Waarom was het nodig? Dat zijn dingen die in de volgende zondagen uitvoerig aan de orde komen. En daarom kan en mag ik er kort over zijn. Dat offer heeft te maken met het feit dat wij gezondigd hebben. En dat wij bij God in de schuld staan. Dat wil zeggen dat wij door onze zonde een hele reeks van ongerechtigheden hebben. Een heel register, een heel kasregister, waarin alleen maar rode cijfers staan. De rode cijfers van onze zonde en van onze schuld. En voor die schuld moet voldaan worden. De Bijbel zegt, voor die schuld moet betaald worden. En nu kunnen wij mensen onze eigen schuld nooit betalen. Bent u daarachter gekomen? Dat je met je schuld en met je zonde voor God niet betalen kunt. Niet door een beetje beter te gaan leven. Niet door een beetje meer te gaan bidden. Hoewel die dingen op zichzelf erg goed zijn. Maar met ons gedoe kunnen wij voor de zonde niet betalen. Die zonde blijven staan. De rode cijfers zijn onveranderd en onverminderd geldig. Wij hebben iemand nodig die voor ons betaalt. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. Dat was een offer. Het betalen voor de zonde. En met dat ene offer heeft hij voor al de zonden van heel zijn kerk betaald. Met dat ene offer heeft hij voor alle zonden volkomen betaald. Kijk, dat wordt ons heel duidelijk wanneer we in de schriften lezen over de betekenis van zijn sterven en van zijn dood. Vooral in de brieven van de apostel Paulus. Het wordt ons zo eigenlijk in de Bijbel voorgesteld dat de Heere Jezus al die openstaande schulden, al die zonden, al die ongerechtigheden op zich heeft genomen. Het was als het ware, stelt u het zich zomaar voor, een pak van ongerechtigheden wat Jezus Christus op zijn rug droeg toen hij de bange en lange weg naar Golgotha ging. God had die op zijn rug gelegd. Hij rekende de zonde van de zijne aan zijn zoon toe. En toen stond Christus beladen en bevlekt met de schuld van de zijne voor God. En toen heeft God de straf voltrokken voor die zonde. God de Vader zag zijn zoon als het ware als de grootste zondaar staan. En hij vuurde alle pijlen van zijn toren tegen de zonde op het hart, op de geest, op de ziel en op het lichaam van zijn lieve zoon af. En toen klaagde de Christus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo heeft Jezus Christus voor de zonde betaald. Hij heeft voor de zonde geleden en hij heeft tot de laatste stuiver toe de prijs voor de zonde voldaan. Dat is in een paar grote trekken de diepe betekenis van zijn offer wat hij als priester brengt. En als we daar heel kort zo wat persoonlijke lijnen aan verbinden, dan zeggen we, is het zo niet dat inderdaad dat offer nodig is? Want wij mensen kunnen die prijs voor onze ziel, dat rantsoen aan God in de tijd en in de eeuwigheid niet voldoen. Ons bankroet, ons faillissement vanwege de schuld en vanwege de zonde laat duidelijk zien dat wij niet kunnen betalen. Om als dat op ons hart gaat wegen, gemeente, en als we daarmee gaan worstelen, wat krijgen we de Heere Jezus Christus dan nodig als de plaatsbekledende borg? En wat gaan we vragen, Heere, laat me zien wie Hij is in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn plaatsbekledend offer. En wat is het een zegen als je door het woord van God en door de geest van God daar zicht op mag krijgen, als je van verre of dichterbij, zoals vroeger wel gezegd werd, door de schaduwen heen een blik mag slaan op Sion's betalende borg, op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, dan krijg je zicht op het priesterlijke werk van de Heere Jezus, dat Hij betaalt en dat Hij verlost van die zware last van de zonde. Maar dat priesterlijke werk van de Heere Jezus is niet af. Als Jezus op Golgotha zijn geest beveelt in de handen van zijn Vader. We moeten bij Christus als priester niet alleen denken aan Golgotha en het bloed gestort, al is dat wel het eerste. Maar er is nog een tweede aspect, zegt onze catechismus. Ze zegt namelijk dat die Heere Jezus Christus, toen hij zijn bloed gestort heeft, opgevaren is naar de hemel en daar nu steeds met zijn voorbidding tussentreedt bij de Vader. Christus is in de hemelen binnengegaan, dat is met de hemelvaart gebeurd. En weet u wat die hemelvaart eigenlijk ook is? Ja, dat is een binnengaan van de Heere Jezus in het hemelse heiligdom. Daar staan in Hebreeën 9 zulke diepe woorden over. Dan wordt ons gezegd dat de Heere Jezus de grote hoge priester is, die met zijn hemelvaart in het binnenste heiligdom is binnengegaan. Dus het eigenlijke heiligdom, dat is niet op de aarde, het echte heiligdom is in de hemel. Ja, dat hebben de Israëlieten in het Oude Testament wel eens vergeten, toen ze zeiden, de tempel van de Heere, dat is dit. En dat vergeten die mensen wel, ook onder christenen, die zeggen, de tempel in Jeruzalem, die moet herbouwd worden. Waar zou dat nodig voor zijn? Het eigenlijke heiligdom, leert het Nieuwe Testament ons, is in de hemel. En in dat heiligdom, in dat binnenste heiligdom wat in de hemel is, is Jezus Christus binnengegaan. En sinds de hemelvaartsdag is de eigenlijke hoge priesterlijke dienst, die vindt plaats niet meer op de aarde en niet meer in een aardse tempel, maar in de hemelse tempel. En wat doet de Heere Jezus dan in die hemelse tempel? Wel, dat priesterlijke werk, dat bestaat in tussentreden. Iets gemakkelijker gezegd, dat bestaat daarin dat hij bij de Vader bidt. Hij is de grote voorbidder. Wat dat betekent? Nou dit, dat de Heere Jezus telkens voor de troon van zijn Vader verschijnt. En dat hij, mag ik het wat eenvoudig zeggen, dat hij wijst op de littekenen in zijn handen en in zijn voeten en de wonden in zijn zijde. En dat hij als het ware zegt, Vader, ik heb betaald. En dan ziet God zijn kinderen niet meer aan in alle zonden en ongerechtigheden die ze hier op aarde bedrijven. Maar dan mogen Gods kinderen schuilen achter dat bloed van Christus. En God ziet ze aan als in een mist, als in een wolk van bloed. Zo rein, zo gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heere Jezus, alsof ze nooit zonde gekend en nooit zonde gedaan hadden. Voelt u daarom hoe belangrijk dat priesterlijke, dat hoge priesterlijke werk van de Heere Jezus in het hemelse heiligdom is? Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden, dag en nacht. Ook als Gods kinderen hier op aarde slapen na het vermoeiende werk van de dag. Ook als ze soms wankelen. Ook als ze soms het pad kwijtraken. En als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren, eigen wegen gaan. Hij blijft bidden, dag en nacht. En daardoor is het dat een kind van God volhardt. Dat het behouden wordt, dat het niet omkomt, daardoor is het ook dat er nog steeds mensen tot bekering komen vanwege dat bidden en dat pleiten, vanwege het feit dat de Heere Jezus Christus wijst op zijn volbrachte werk in de hemel, op de littekenen in zijn handen en in zijn voeten. Want hij bidt voor de zijnen. En hij bidt ook voor degene, zegt Johannes 17, die door het woord van de prediking nog geloven zullen. Wat een ontroerende gedachte. Jezus Christus is op het ogenblik in het hemelse heiligdom aan het bidden voor al de zijnen. En dat niet alleen voor de mensen die al bekeerd zijn. Maar ook voor degenen die nog bekeerd moeten worden. Die door het woord in hem zullen gaan geloven. Wat zou het een zegen zijn, zeg. Als u die van uzelf nog zeggen moet dat u onbekeerd bent. Daar eens een blik op mocht slaan en mocht zien. En u bidt de Heere Jezus Christus ook nog voor de bekering van mensen. Heere, mag ik daarin begrepen zijn? Want als de Heere Jezus bidt voor de bekering van zondaren. Dat ze door het woord geraakt mogen worden en getrokken mogen worden. Dan zal dat gebed verhoord worden. Voor wie en waar, ja dat weet ik niet, dat ligt verborgen. Maar zouden wij ons dan niet haasten, jongen of meisje in de kerk, ouderen die zeggen moet dat hij onbekeerd is, haasten. Om die genade die in Christus is te leren kennen. Zoon van David, ontferm u mijner, Heere, mag ik ook in uw goddelijke, in uw priesterlijke voorbeden begrepen zijn. En wat een zegen is het als een kind van God. Soms zo ineens vanuit de prediking ontdekken mag, er is een voorspraak in de hemel. Dat staat zo diep in die kostbare tekst uit de eerste brief van Johannes niet. Kinderkens, zegt Johannes, daartegen degene die ootmoedig de Heere vrezen, kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een voorbidder, een hoge priester in het hemelse heiligdom, Jezus Christus de rechtvaardige. Dan zegt die apostel, kijk als je nou als kind van God gestruikeld bent. En je kleren en je hart besmeurd is door de zonde, je hebt er zo'n last van. Je zegt, Heere, ik heb het weer verknoeid en weer bedorven en weer mijn eigen wegen gegaan, indien wij gezondigd hebben. Dan mogen we met onze verslagen harten en met onze vuile handen vluchten tot de troon van de genade. En dan mag het geloof het zien. Wij hebben een voorspraak indien we gezondigd hebben. Jezus Christus de rechtvaardige. Voelt u het hoe geweldig rijk dat priesterlijke werk van de Heere Jezus is? Hij boet voor de zonde, betaalt met zijn bloed. Hij is het die steeds voor de zijne bidt. Ja, dan is het priesterlijke werk van de Heere Jezus inderdaad het hart van het heil. Het borgtochtelijke werk van de Heere Jezus. Dat is de kern van de leer van het heil. Maar we haasten ons nog iets te zeggen over dat koninklijke werk. Ja, dat komt ook nog terug in de catechismus. Want daar wordt natuurlijk in het gedeelte wat over het werk van de Heere Jezus gaat ook nog iets gezegd over zijn zitten aan de rechterhand van God, zijn regering enzovoort. Maar hier duidt de catechismus het al aan. Hij is koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. De koning regeert. Ja, dat is duidelijk. Christus regeert door zijn woord en door zijn geest. Ja, weet u, dat was voor de mensen in de tijd waarin hij hier op aarde was, zoiets onbegrijpelijks. Ze verwachten een aardse koning en zelfs de discipelen, zelfs de meest godvrezende discipelen, die hadden zo'n voorstelling van een troon van goud en van ivoor, de troon van vader David. Daar zou de Heere Jezus op uit zijn. En ze vroegen zelfs aan het einde nog, zult gij in deze tijd het koninkrijk in Israël weer oprichten? En het was zo moeilijk voor die discipelen om te leren dat de Heere Jezus geen aartskoning is. En niet denkt aan tronen en aan troonzetels van ivoor en van goud. Maar dat hij koning is in zijn woord. En dat hij regeert door zijn woord en geest. Vandaar dat de prediking van het woord en het lezen van de Bijbel in de eredienst en het lezen van de wet en van de geloofsbelijdenis ook betekent dat Christus regeren wil door zijn woord en door zijn geest. Ja, zo zijn we ook in de kerk gekomen dat de grote koning van hemel en aarde zegt, ik wil in uw leven, in jouw leven heersen door mijn geest en door mijn woord. En dat betekent dat hij wil dat wij aan zijn woorden gehoor geven. Daarom is het zo erg als we niet luisteren in de kerk. Als je ingedut bent. Dat is een van de grondvormen van de ongehoorzaamheid aan hem die heerst door zijn woord en door zijn geest. Het zou u niet overkomen als u op een belangrijke bijeenkomst voorgesteld zou worden aan de koningin. En u zou vlak voor dat moment in, wachtend in uw stoel in slaap sukkelen. Dat overkomt niemand. Maar je sukkelt wel in slaap. Sommigen misschien wel eens. Als de koning der koningen tot je spreekt en zegt, ik wil in uw leven regeren. Dan zou ik er maar eens wat aan doen. Voor zover dat kan. Dat we in ieder geval zorgen, als je daar last mee hebt, dat je uitgeslapen in de kerk komt. Want slapen onder het woord is ongehoorzaamheid aan de koning der koningen. En het staat je eigen zaligheid in de weg. Luisteren, dat hoort erbij. Maar dan niet slechts luisteren zodat we het horen met onze oren. Maar ook dat het inzinkt in onze harten. Want de koning zegt, ik wil heersen door mijn woord en door mijn geest. Uw hart onderwerpen, overbuigen. En als we dan in de kerk en onder het lezen van de Bijbel onze plichten waarnemen, zoals we dat dan soms noemen. Maar in ons leven gebeurt er verder niets. Ons hart verandert niet en ons leven verandert niet. Dan zijn we ongehoorzaam aan hem die koning is. Wat is het dan nodig dat we zijn profetische werk inroepen, Heere, spreek tot me, maak de dingen duidelijk, open mijn ogen. Dat we zijn priesterlijke werk inroepen, Heere, bedek mijn zonde en vergeef mijn zonde. Maar ook dat we zijn koninklijke werk inroepen, Heere, heers in mijn hart. Breek het verzet, breek de vijandschap. Komen we zo wel eens naar de kerk, biddend of God alle hindernissen als machtige koning wil overwinnen. Want wij schudden de hindernissen zomaar niet van ons af. Wanneer je naar de kerk loopt om daar naar het woord te horen of het woord te bedienen, kan er van alles op je afkomen. En op en onder de kansel kunnen er allerlei hindernissen zijn, vele te veel om te noemen. En in eigen kracht overwin je de hindernissen nooit. Zeker niet de weerbarstigheid en het verzet van je eigen hart. Maar de koning die heerst te midden van zijn vijanden, hij kan het. Hij wil regeren door zijn geest en door zijn woord. Kijk, en weet u wanneer hij gaat regeren door zijn geest en door zijn woord, wat dan een van de eerste gevolgen is? Dat is ootmoedige gehoorzaamheid. Waar de koning met zijn woord komt en de harten verovert, de harten overwint, daar komt ootmoedige gehoorzaamheid, ootmoedig, want ik weet dat ik sta voor de koning. Ik slechts een nietig mensenkind ben. Maar ook buigen voor de wil van de Heere. Een verlangen om naar de wil van de Heere te leven, is dat er in ons leven. Het woord van God kan wel eens verzet oproepen, omdat het tegen onze verlangens en tegen onze verkeerde neigingen ingaat. Maar er is niet zo gezegend, gemeente, dan te buigen voor koning Jezus. Want onder zijn heerschappij word je zalig. Word je vrij. Vrij van de boze machten, van zonde en schuld, van oordeel en gericht. O, het is zo goed om te buigen voor koning Jezus. En net als Paulus te zeggen, Heere, regeer dan maar in mijn leven. Want dat gebeurde toch niet toen Paulus tot bekering kwam. Toen bad hij tot de koning, wiens stem hij hoorde, regeer u dan maar in mijn leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat leren al Gods kinderen. En als het goed is, leren ze dat steeds meer. Heere, heers, regeer u maar in mijn leven. Want u bent de koning.
Ja, en dan is dat koninklijke werk ook nog, en dat is niet minder belangrijk, dat hij bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Die verlossing is verworven door de hoge priester Jezus Christus. Maar weet u, op dat priesterlijke werk van de Heere Jezus komt wat af. En als nu mijn zoon daarachter dat bloed van Christus mag schuilen, dan zal de Satan proberen zijn pijlen van verzoeking nog op zo'n mensenkind af te vuren en te zeggen, ja, maar je gelooft toch niet dat het voor jou is? Waar is God? Die vraag kan tot in je keel klimmen. Alles kan tegen zijn. De wereld kan je verzoeken en de zonde kan opborrelen in je binnenste. Als er dan geen machtige arm was die beschermen zou, gemeente, dan zouden Gods kinderen dat zicht op het priesterlijke werk van de Heere Jezus, op dat reinigende bloed, zo weer kwijt zijn. Maar nu is het de koninklijke hand die ze bij dat bloed van Christus beschermt en bewaart. Die ervoor zorgt dat de vijanden wel veel kunnen doen, maar niet alles. Die ervoor zorgt dat ze niet om zullen komen, onder welke strijd ook. Voelt u het hoe belangrijk het is, hoe noodzakelijk het is om deze Christus te leren kennen? We hebben van dat drievoudige ambt maar iets gezegd vanmorgen, maar hoofdzaken. Maar dat u hem nodig hebt, en als profeet, en als priester, en als koning. In dit opzicht mogen we veel van de Heere vragen. Heere, spreek tot mij. Heere, verzoen mijn zonde. Heere, werk in mij, regeer mij door uw geest en door uw woord. Meestal vragen we in dit opzicht veel te weinig. Maar hier mogen we echt heilbegeerig zijn. Want zijn naam is Christus, Gods gezalfde. Zijn naam is profeet, priester en koning. En hij heeft alle gaven, krachten en genaden om een zondaar zoals u, zoals ik, volkomen zalig te maken. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig te erkennen voor alles wat u gaf. U bent de grote profeet. U bent de eeuwige priester. U bent de hoogste koning. Heren, wil u zo in ons hart werken. wil u geven dat het woord door mag dringen. Regeer door uw woord en geest, Heere, overwin de vijanden van buiten en van binnen. En maak zo plaats voor het priesterlijke werk. Maak zo plaats voor uzelf. Wil u op ons neerzien in uw gunst, ook verder deze dag geeft, dat we verder over de dingen die we hoorden en die we misschien vanmiddag zullen lezen, mediteren mogen. En wil u geven, Heere, dat wij ook vanavond weer samen mogen komen en ook dan een gedeelte uit uw woord te overdenken en te overwegen. Bereid u ons daartoe voor. Geef de kinderen van de zondagschool en degenen die daar leiding geven alles wat nodig is vanmiddag. Geef ook daar uw zegen. We smeken dat terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 11 is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.